Amos 7, vers 1. De Heere, Heere deed mij al dus zien en ziet. Hij formeerde sprinkhanen in het begin des opkomens van het nagras. En ziet, het was het nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zei, de Heere, Heere, vergeef toch, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zoals de Heer, het zal niet geschieden, zei de Heer. Bladzij omslaan, nieuwe perikoop, dat maakt het effect wat groter. Hè? Ik denk soms dat ze het uitgezocht hebben. Volgende visioen. Wijders deed mij de Heere Heere al dus zien en ziet. De Heere Heere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk lands. Toen zeide ik, Heere Heere, houd toch op. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein? Toen berouwde zulks de Heere, ook dit zal niet geschieden, zei de Heere Heere. En dan nog een keer. Staat er ook, nog deed hij mij al dus zien en ziet, de Heere stond op een muur die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in zijn hand. En de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël, ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden, en ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. En in die laatste gelijkenis vinden we in beginsel hetzelfde als in de andere twee, namelijk dat een oordeel zou komen, maar dat een overblijfsel zou behouden worden. En in deze laatste wordt het ook specifiek van toepassing gebracht op gebeurtenissen die in onze dagen al 2.500 jaar historie zijn, om zo te zeggen. Maar het blijft hetzelfde beginsel. Het is een waarheid die systematisch uiteengezet wordt, is zeker in het Nieuwe Testament, dat een overblijfsel in de zin van een minderheid, zelfs een kleine minderheid als het er helemaal over gaat, slechts behouden zou worden, omdat de rest, nou ja, dat is niet de rest, de rest wordt behouden. Maar in het algemeen, deze hele schepping, deze hele wereld, deze mensheid zou vergaan, omdat die gemeten zal worden met een paslood, om zo te zeggen, dan wel onderworpen zal worden aan de normen Gods. En dat betekent dat de zondaar geen reden, geen recht van bestaan heeft. Er komt een oordeel over. Kan men daar niet aan ontkomen? Het antwoord is ja. Maar men zou zich dan houden aan het woord van God. Of gewoon, nog korter, men zou hem geloven, vertrouwen op zijn verzoeningswerk. Maar goed, daarover hebben we het verder wel weer. Wat wij vinden is dus ineens vijf visioenen, dit zijn er drie, hierna krijgen we een onderbreking, daarna komt er nog één in hoofdstuk 8 vers 1, het gezicht van de korf met vruchten, en daarna nog vanaf hoofdstuk 9 vers 1, daar heb ik ze alle vijf even genoemd, maar ik kom er later denk ik wel weer op terug. Het is trouwens niet zo moeilijk, het begint met de Heere deed mij al dus zien, ik noemde het net toevallig, let er niet even niet op. Ik zei een gelijkenis, maar ja, dat is het uiteindelijk natuurlijk ook. Hè. Het is iets wat gezien wordt, maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Een visioen, hij formeerde, de Heere Heere formeerde sprinkhanen, en je weet wat ze doen. Er staat in vers 2, het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, want dat is wat zij doen. Dat is niet nieuw. Hier in de Bijbel, ik heb al heel in het begin heb ik gewezen op het verband tussen Amos en het volgaande Bijbelboek, namelijk Joël, daar kom ik nou niet meer op terug. Maar een van de belangrijkste verbanden is ongetwijfeld die van de dag des Heren. Ik heb u gezegd, in Amos wordt min of meer continu aangekondigd een oordeel Gods, maar uiteindelijk wordt in dat verband genoemd de dag des Heren, omdat pas dan, en dat is dus in de dagen van de wederkomst van Christus, deze profetieën hun hoogtepunt en daarmee hun definitieve vervulling zullen krijgen. En die dag des Heren is ook het grote onderwerp in het voorgaande Bijbelboek Joël. Maar het boek Joël begint met Joël 1 vers 2. Hoor dit, gij oudsten, en neem ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen en derzelfde kinderen aan een ander geslacht. Leuk is dat er niet bij staat dat ze het moeten opschrijven in hun boek en het boek een ISBN-nummer moeten geven. Weet je veel, en het opgenomen moet worden in de kanon van geschiedenisonderwijs en al dat. Het is gewoon doorvertellen, zodat je maar ziet dat hoeveel waarde de mondelinge traditie heeft en ook had in die dagen. Wij hebben het aan de kant geschoven, zwarte lettertjes op wit papier als het er even over gaat, en dan nog weten wie het geschreven heeft ook. Of een oudsher betekende papier niks en lettertjes op papier al helemaal niet. Het gaat erom wie het zegt, iemand moet het doorvertellen. Zie? Mondelinge traditie werd van oudsher veel hoger gewaardeerd dan schriftelijke overlevering. In onze dagen is totaal andersom. Mondelinge overlevering telt absoluut niet. Je moet het eerst opschrijven, zodat ze het over een paar duizend jaar kunnen vinden, de briefje van je. En dan wordt het als historisch betrouwbaar over het algemeen aangemerkt. Hey. Weet je nou waar ik het over heb of niet? Nee? Nou ja, over The Traditions of Glastonbury bijvoorbeeld. Hè? Dan zeggen we, ja, het oudste wat we ervan hebben is uit 1100 zoveel. Geschreven net voor de ondergang, de verwoesting van de abdij enzovoort. Wat een onzin is dat toch? Dat mag dan zo wezen, maar dat wil niet zeggen dat het verhaal dus uit de tijd stamt dat het voor het eerst werd opgeschreven. Ik vind het altijd een dwaze conclusie. Nou ja, het is vooringenomen, het is een vooroordeel. Maar goed, laat maar zitten. Dus u ziet, het gaat erom, men zou het doorvertellen. Wat zou men doorvertellen? Vers 4, wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. De enige zinnige verklaring hiervan is dat die vier insecten die genoemd worden, als het tenminste insecten zijn, maar goed, die vier insecten die genoemd worden in werkelijkheid allemaal dezelfde zijn. Dat wil zeggen, het zijn sprinkhanen. En daar zijn een boel woorden voor. Hoeveel woorden voor sneeuw waren er ook alweer bij de Eskimo's? Jullie hebben niet anders dan sneeuw. Dus alle woorden betekenen sneeuw, denk ik wel eens zoiets. Hè? Hoe belangrijker iets is, hoe meer woorden ervoor zijn. Daarom hebben wij een stuk of 60 uitdrukkingen die in de betekenis van het kan me niet schelen in het Nederlands. Het lijstje heb ik gekregen van Godfried Bomans. Hé? Wat zei mijn zuster op een houtvlot? Ja, dat is er één van, ja. Amahula is er ook één, maar goed, dat doet u morgen maar in uw eigen tijd, hè, dat soort uitdrukkingen bij elkaar verzamelen. Zodat u maar weer ziet dat dat sterk een weergave is van de Nederlandse volksaard, die van onverschilligheid. Abusievelijk, positief uitgelegd als tolerantie. Maar goed, weg er maar mee. Wat de rups. De rups, de sprinkhaan, de kever, de kruidworm. Want ja, de vertalers moesten in het Nederlands dus ook vier verschillende woorden bedenken. Maar die vier woorden in het Nederlands hebben niet allemaal dezelfde betekenis, helaas. Maar wat hadden ze dan moeten doen? Maakt het heel lastig. Maar wat hier gezegd wordt, is dus dat inderdaad hier sprake is in de dagen van Joël van één sprinkhanenplaag. Dat wij ons in Nederland helemaal niet kunnen voorstellen wat het is. Wat ik mij herinner, ik was verbijsterd. Wat ik mij herinner was dat als je ooit een keer landt op een vliegveld ergens in Afrika, dan staan er allemaal vliegtuigen klaar. Van die kleine deel van die sproeivliegtuigen, die staan klaar. Want zodra men ergens een zwerm sprinkhanen heeft waargenomen, dan stijgt er zo'n vliegtuig op of de hele vloot om die beesten van bovenaf te besproeien. Ook het kleinste. Dat is uit een ander liedje trouwens, dat laatste. Maar goed, tot er nou niet toe. Want dat is in sommige landen wel degelijk een ernstige plaag. Als zo'n zwerm in één keer landt en begint te eten, dan is het gedaan met je oogst. Daar komt het op neer. En dat is in vele landen inderdaad tot vandaag een groot probleem. Maar goed. En zoiets gebeurde hier dus in de dagen van Joël. En zo ernstig, dat, want het, de rest van het hoofdstuk gaat erover, dat er blijkbaar helemaal niks meer te eten was. En daarna wordt er natuurlijk meteen een overdrachtelijke betekenis aangegeven. Het is niet alleen voor het volk niet meer te eten, maar zelfs voor de Heer niet, want zelfs een spijsoffer wordt er niet meer gebracht enzovoorts. Of kan er niet meer gebracht worden. Nou was dat op zich niet zo heel erg, want dat deden ze toch al niet. En dat is de reden waarom die sprinkhanenplaag kwam, zal ik maar zeggen. Als de Heer dan toch niet te eten krijgt, wel waarom zou het land dan nog wat op moeten brengen, is ongeveer de verkorte versie van het verhaal. Maar er was een sprinkhanenplaag in die dagen en deze profetie wordt daaraan opgehangen. Want, wordt er gezegd, Joël 2 vers 1, blaast de bazuin. Dat is ongeveer hetzelfde als vertel het toch voort enzovoorts. Hè? Alarm. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn of beroerd worden. Want de dag des Heren komt, net als in Amos. Hij is nabij of hij breekt aan. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad uitspreidt over de bergen. En dan een groot en machtig volk en zwerm sprinkhanen, ja. Want die is de uitbeelding van dat grote en machtige volk. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Nou ja, het doet er niet toe welk volk het nou is, want dat vind ik nou een beetje buiten de orde. Maar het gaat er maar om dat die sprinkhanenplaag die het hele land kaal vreet uit hoofdstuk 1, geacht wordt de uitbeelding te zijn, althans een voorbeeld te zijn, van een groot en machtig volk dat in de dag des Heren het land zou kaal vreten, dan wel zou kaal branden. Of hoe dat maar genoemd moet worden, want het wordt uitgebreid beschreven inderdaad in hoofdstuk 2. En het enige wat ik eigenlijk maar wilde zeggen is dat de sprinkhanen dus een beeld zijn van een vijandelijk volk. Dat het land zal binnenvallen. En bovendien in Joël 1 en 2 vinden we dus vermeld dat dat zal gebeuren. In elk geval in de dag des Heren. We weten ook wanneer, maar ja, ik sta te denken, moet ik dat nou gaan vertellen of niet, want het heeft er niet zoveel mee te maken. Maar ja, dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, bijgenaamd de grote verdrukking, in de zin van de 3,5 jaren van grote verdrukking over de Joodse staat, die zal worden binnengevallen door een groot en machtig volk, dat van ouds niet geweest is, dus het zijn niet de Grieken, het zijn niet de Romeinen, het zijn niet de Egyptenaren, zijn niet de Babyloniërs, nee, wie nog meer niet, dus niet de Friezen. Over dat volk. Het is van ouds niet geweest, het is niet een van de klassieke volken. Het zal daarna ook niet meer zijn. Nee, daarna beginnen de 1000 jaar immers. Maar het zal er wel weer zijn na vele geslachten. En het enige volk dat we kennen dat na jaren van vele geslachten nog weer een rol zal spelen, kennen wij het Openbaring 20. En dat is Gog, Magog, Ros, Mezeg, Tubal, Tobolsk, wat het maar is. Oost-Europa dus, hè. Oost-Europa. Binnenkort in de theater, zeg ik dan altijd. Want het duurt niet zo lang meer voordat dit zal gebeuren. Maar dat maar even terzijde. Maar het hele punt is natuurlijk dat het oordeel over de Joodse staat op deze wijze, door deze legers, hier uit Joël 2, uitgebeeld door de sprinkhanen uit Joël 1, zal plaatsvinden. God zal één volk voor dat doel verzamelen. Ezechiël 39 meldt het ook, uitgebreid, en noemt ook inderdaad deze volken bij name. Nou zijn we een boek verder, een Bijbelboek verder om zo te zeggen. Zijn we in Amos 7. De Heer deed mij al dus zien en ziet hij voor meer de sprinkhanen enzovoorts. Dan weet je waar het over gaat. Tenzij anders vermeld, gaat het dus weer om legers, buitenlandse legers, die het land zouden verwoesten. Aanvankelijk zouden dat zijn de Assyriërs. Daar hebben we het al vaker over gehad inmiddels. Want we zijn hier terecht immers bij het Noordelijke Rijk. Dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël. Nog voor hun wegvoering en wat aangekondigd wordt is hun wegvoering. In dit geval door de Assyriërs. Daar komt wel eens het idee uit voort dat in de toekomst wij weer met die Assyriërs te maken zouden hebben. Ik heb het nooit in de Bijbel zelf bevestigd kunnen vinden. Je kunt hooguit zeggen dat de Assyriërs de uitbeelding zijn van een voorloper zijn van het volk dat in de toekomst zou komen. Maar dat is toch echt Gog, Magog. En hoe het me heet mag, Ros mee zegt Tubal. Toen maar. En je bent daarmee ook meteen op de dag des Heren uit Joël 1. En wat er dan gebeurt? Wel, er staat, het was in het begin des opkomens van het nagras. En ziet, het was het nagras na des konings afmaaiingen. Dat wil zeggen, het was aan het einde van de oogst. Maar het is natuurlijk het definitieve. Hè? Moet nou afgelopen wezen, was de bedoeling. En dan komt er een definitief oordeel van Gods wegen over het volk als zodanig. Men zou trouwens begrijpen dat het niet alleen, die gedachte alleen, niet beperkt wordt tot, ik moet het anders zeggen. In hier in Amos is de eerstkomende toepassing van dit beginsel de verovering door de Assyriërs uiteraard. Dat zijn de 10 stammen veroverd door de Assyriërs. Maar waar Joël 1 en 2 het over hebben, is de verovering van de 2 stammen. In de 70ste week van Daniël. Juda dus. Dat is in de toekomst. Maar zij zouden, ja je moet wel Nederlands kennen natuurlijk, hè? Het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten. Dat wil zeggen als het zo doorgaat dan eten ze het helemaal af, maar het was nog niet gebeurd. Dat ik zeide, Amos, Heere, Heere, vergeef toch wie zou er van Jacob, dat wil zeggen van het volk Israël. Wie zou er van Jacob staande blijven? Want Jacob is klein. Inmiddels. Er is al niet veel van over. Waarbij Amos dus in een gebed bemiddelt ten behoeve van dit volk. Waarna de vraag zou kunnen zijn, waar hebben wij dat meer gehoord? Hè? Nou, in ieder geval bij Mozes. En bij Daniel. Abraham weet ik zeggen, ja, dat was voor Sodom, ja. Dat was overdrachtelijk, zodat je maar weer ziet dat Sodom in de eerste plaats ook een beeld is van Israël zelf, hè. Maar goed. Maar bij Mozes, bij Daniel, bij Salomo. In het algemeen namelijk bij leidslieden van het volk. Die ook inderdaad rechtens het volk vertegenwoordigen. Nou wil ik dat laatste niet graag zeggen van Amos, want dat was ongetwijfeld niet zo. Maar de normale gang van zaken is in de Bijbel, dat degene die geacht wordt de leidsman van het volk te zijn, inderdaad voor het volk bemiddelt bij de Heer. Dat was in de tijd Salomo. Het was in de tijd Mozes uiteraard. En het was ook Daniel. Want hij was de meest hooggeplaatste Jood ter wereld. Om zo te zeggen. Ik vind het nog altijd heel opmerkelijk dat een boek als, of een hoofdstuk als Daniel, hoofdstuk 9, dat wij eigenlijk uitsluitend kennen vanwege de laatste 4 versen. Omdat we daar die profetie vinden over die 70 weken, waar de tijd gemeten wordt tot aan de definitieve komst van de Messias. Dat de voorgaande, laten we maar zeggen, 23 versen in beslag genomen worden door een gebed van Daniel. Nou, het begint niet meteen in hoofdstuk 1, in vers 1, maar het scheelt toch niet veel. Het is een heel gebed van Daniel. Daniel die dacht of hij gerekend had en zegt, nou, de tijd is gekomen voor een terugkeer eventueel uit deze Babylonische ballingschap. En toen bad hij tot de Heer om vergeving, om genade. Voor heel het volk. Hij stelde zich als het ware in de plaats van heel het volk. En toen kreeg hij als commentaar van Gods wegen, kreeg hij opnieuw een profetie met betrekking tot een periode, dat wil zeggen een termijn, tot aan niet de verlossing uit de Babylonische ballingschap op wat voor wijze dan ook, maar tot aan de komst van de Messias. Maar het grootste deel van het hoofdstuk is dat gebed van Daniel. Daar gaat het maar om. En ik haast mij te zeggen dat onder al die omstandigheden Mozes, Salomo, Daniel, wie het maar waren, een uitbeelding zijn eigenlijk van de enige echte leidsman van Israël, dat is de Heer Jezus, die immers als middelaar tussen God en de mensen, en in ieder geval als middelaar tussen God en zijn volk optreedt. Hier vinden wij Amos in die positie, maar het maakt hem meteen tot een type van de Heer Jezus Christus uiteraard. En dankzij hem, ik bedoel Christus, zal er ook inderdaad zo'n overblijfsel zijn. Want wie er ook overblijft, wie er ook behouden wordt, het is altijd dankzij Christus, de middelaar tussen God en de mens. En voor zover er een Israël overblijft, hoe klein dan ook, is het dankzij het werk van de middelaar, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, en hoe het maar heten mag, het werk van de Heer Jezus Christus uiteraard, hè, die voor ons bidt. En dat is wat Amos hier doet voor het volk. Dat het niet waard is, maar dat heeft er niks mee te maken. Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere. Hebben we hier niet, er staat me zo bij, dat, we hier, dat ik hier gesproken heb over dat begrip berouwen. Was dat zo of niet? Was dat hier of was dat? Het was ergens anders wel, ja, maar of dat hier was, weet ik niet. Hè? Ja. Oh. Ja, ik weet niet waarom ik dat er niet besproken zou hebben, maar dat staat me zo bij. Hè? Dat je vindt nogal eens in de Bijbel vermeld dat de Heer berouw heeft. En dat stelt ons voor problemen, omdat we het woord berouw blijkbaar niet goed kennen. Niet goed genoeg. Maar dat Bijbelse woord berouw is hetzelfde als het woord vertroosting. En berouwen en vertroosten is gewoon één en hetzelfde woord, nagam. De naam van Noach hangt daarmee samen. En de naam van Nahum, nagam, Nahum, de trooster. Nou goed, laat ik het maar even aanhalen. De eerste twee keren dat het woord in de Bijbel voorkomt, dat is het makkelijkste. Kunt u dat meteen zien. Uitgebreider doe ik het dan niet. Daar staat in Genesis 5, vers 29. Nou ja, vers 28. Genesis 5, vers 28. Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. Daar word je toch even stil van, denk ik altijd. Maar vooruit. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten, zodat de Bijbel zelf een vertaling geeft van de naam Noach. Van Nagaam, Noach. Zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Daar wordt het vertaald met vertroosten. Maar een paar versen verder staat het woord weer. Even kijken waar, dat is in hoofdstuk 6 vers, wat het maar was, vers 5. Waar staat, toen berouwde hij de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. 6 vers 6, toen berouwde hij de Heere, staat er nog een keer geloof ik. Ja, vers 7 staat het weer, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Dat heb je de eerste drie keer dat het woord in de Bijbel genoemd wordt. Het hele punt is dat het woord berouwen de betekenis heeft van verandering aanbrengen. Een verbetering tot stand brengen, vernieuwen zou een goede zijn. U begrijpt meteen dat het begrip troost of vertroosting dus alles van doen heeft met wedergeboorte. En dat degene die dat tot stand brengt dus met recht genoemd wordt de trooster. Nou, gaan. Hè?
Je hebt volgens mij hier dan al wat.
Ja, zo zal het wel zijn. Ja, oké. Nou ja, goed. Ik leg het nu al uit en daarna zeg ik gewoon, zijn er nog vragen? Dan hebben ze dan toch geen vragen. Dus dan heb ik het hier ook behandeld. Goed. En nagaan, vertroosting. Het betekent vernieuwen en meer specifiek. Het betekent iets nieuws brengen in de plaats van het oude dat verdwijnt. Daarom kun je het ook vertalen met verandering. In die betekenis gebruiken wij dit woord verandering dikwijls niet, maar in de Bijbel, in de Statenvertaling, komt het wel voor zo. Namelijk, er komt iets anders in de plaats van dat wat weggenomen wordt. Dat is verandering eigenlijk. Niet altijd. Het woord is in het Nederlands nogal rekbaar. Maar dit woord nagaan mogen duidelijk zijn. Iemand anders zal u daar nog wel uitleggen dat Noach en Nagaam iets van doen heeft met de getallen 8 en 50. En dat het dus van doen heeft met de nieuwe schepping. Dat wat komt na het 7 en wat je, weet je veel meer. De ultieme vertroosting, de ultieme verandering is natuurlijk een nieuwe schepping in de plaats van de oude. Dat lijkt me duidelijk. Ik zit aan alle kanten aan het woord vast. Wordt het woord echter in een verband gebruikt waarin men terugkijkt naar het oude dat weggenomen moet worden, dan vertalen de vertalers met berouwen. Het berouwde de Heere dat hij de aarde gemaakt had. Maar als het woord voorkomt in verband met dat men vooruitkijkt naar het nieuwe dat komen zal, dan wordt het prompt vertaald met vertroosten. Dit zal ons troosten. Noach, via Noach en in de dagen van Noach zou immers een nieuwe wereld komen. Die oude zou geoordeeld worden enzovoorts. Komt wat nieuws voor in de plaats? Dus het vertroosting enzovoorts. Zie? Maar je moet de volle betekenis van het woord kennen. Het is ook niet, gaat niet maar om een emotie, zo van hij heeft berouw. Maar het gaat over actie. Dat wil zeggen, hij gaat er wat aan doen. Dat is wat het betekent. Het berouwde de Heer wil zeggen, hij gaat er wat aan doen. Hij gaat iets nieuws brengen voor het oude en neemt het oude weg. Enzovoort. De mooiste illustratie daarvan, nou ja, de mooiste, maar dat weet ik niet, dus een kwestie van smaak, maar een aardige illustratie daarvan, ik heb hem weer niet bij de hand natuurlijk, is die van de introductie van Rebecca in, even kijken, een heleboel hoofdstukken verder. In Genesis 24. Waar wij in Genesis 23 vinden de dood van Sarah. Dat staat erboven. En Sarah, de vrouw van Abraham, was de moeder van Rebecca. Nee, ik zeg het verkeerd. Herhaling. En u weet het, correctie. Sarah, de vrouw van Abraham, was de moeder van Isaac. En Isaac, zolang zijn moeder leefde, trouwde hij niet. Onder het motto, het leven begint pas bij 40 geloof ik, maar zoiets. Maar nadat Sarah is overleden, komen we in het volgende hoofdstuk, Genesis 24, huwelijk van Isaac. Nou ja, huwelijk van Isaac, de trouwerij, de huwelijksluiting van Isaac. Hè? Dat is niet het huwelijk, dat komt daarna pas, dat weet u langzamerhand als ik u zo eens aankijk. Ja, dat komt daarna pas natuurlijk. Nou goed. Dus het is de huwelijkssluiting. En nog meer gaat het niet over de huwelijkssluiting, want dat is heel laconiek hoor. Er staat gewoon, hij nam Rebecca en ze werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Dat was dan de hele huwelijkssluiting. Ja, meer is er niet. Dus waar gaat het nog over? Hoe je aan die vrouw kwam. Nou, daar gaat het in het leven nou natuurlijk.
Ja, ze viel van het kameel gewoon.
Gaat het altijd om, hè? Hoe kwam hij eraan? Nou ja, via de butler, de huisknecht. Dat is een butler toch? In het Engels staat de butler, dan heb ik wel eens gezien, hè. Die zocht die vrouw op, dat doet nou verder niks te zaken, eigenlijk. Maar ik vind het zo'n prachtig verhaal. En dan eindigt het ongeveer met dat die knecht die komt terug met deze Rebecca op een kameel. Zij viel van de kameel af toen ze Isaac zag. Dat is in vers 64. Wij lezen dat altijd verkeerd, hè. Dat betekent gewoon dat ze eraf sprong, ja. Goed. Maar er staat, zij viel van de kemel af. Ik vind het leuk. En zij zeiden tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht, tegenwoordig doen ze dat precies andersom, dat laatste, maar dat doet er nog niet. En de, toch of niet? En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. De lege tent, want Sarah was overleden. Hij bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem te vrouw enzovoort. En dan eindigt het met, alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Nou, dan weet je wat troost is, hè. De ene vrouw verdween en de andere komt erin. Dat is waar het over gaat. En je mag dan aannemen dat Isaac nu beter af is dan daarvoor. Maar ja, die willen toch maar niks lelijks van Sarah zeggen. Hè? Zij was ook maar de helft, zeg ik altijd. Sarah was maar de helft. Het was 127 jaar, dat is maar de helft. Ja, dat 254 moeten zijn. Maar dat moet je straks maar niemand anders vragen. Hè? Maar het zijn wel leuke dingen. Het is niet compleet, hè. Het is maar een half verhaal. Maar bij Rebecca wordt het pas definitief. Dat is waar het om gaat. En de troost bestaat daaruit dat weliswaar het oude verdwijnt, maar dat het nieuwe verschijnt. That's it. En als er staat de Heere, het berouwde de Heere, wil zeggen, de Heer deed er wat aan, ging er wat aan doen, gaat het oude wegnemen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is het eigenlijk. En dus is de Heer per definitie de trooster. Nou gaan we. Nou ja, in het Nieuwe Testament heet het dan ineens parakletos en zo. Maar goed, daar heb ik het dan maar niet over. Maar dat woord in het Nieuwe Testament, ik zal het nog anders zeggen. Het woord is de aanduiding van het Nieuwe Testament. Overal waar je in de Bijbel leest, bij wijze van spreken, over troost en vertroosting, gaat het over het Nieuwe Verbond in de plaats van het Oude Verbond. En daarom is het zo'n belangrijk woord. Daarom begint Jesaja 40, tweede deel van Jesaja zegt men dan, hè, begint met troost, troost, twee keer, troost, troost mijn volk, met grote nadruk. Enzovoort, zo. En daarna kom je het tegen in het Nieuwe Testament, in verband met de geboorte, of althans de aankondiging daarvan, van de Heer Jezus. En daarna krijg je de God aller vertroosting, enzovoort, hè. Zo er enige vertroosting is. En anders leest u gewoon 2 Korinthe 1 even. En dan telt u onderweg hoe vaak daar het woord troost staat. Alleen in dat hoofdstuk. Vanwege de grote nadruk. Denk erom, wij leven onder het nieuwe. In plaats van onder het oude. Dat is waar het over gaat. En als het dus staat, toen berouwde zoals de Heer, het zal niet geschieden. Dan betekent het dus dat de Heer er wat aan doet, want als hij er niks aan zou doen, zou niet alleen dit volk, Jacob uit Amos 7 vers 2, maar zelfs heel deze schepping verloren zijn dan wel gaan. Maar als het hem berouwt, wil niet zeggen, dan doet hij het dus maar weg. Het zou sowieso verdwijnen. Maar als hij berouwd wil zeggen, hij doet wat weg. Hij doet het weg. Maar er zal toch nog iets goeds uit voortkomen. Hij zal de dingen, alle dingen doen, medewerken ten goede en hoe het maar heten mag. En zo bezien valt heel het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus onder dit begrip, het berouwde de Heer. Hij deed er namelijk wat aan en zorgt dat men behouden kan worden. Wie niet wil, hoeft niet. Maar goed, en dus is het resultaat, aangezien de meesten toch niet willen, is het resultaat dat een overblijfsel behouden wordt. En daarmee dus ook vertroost wordt. Want dan is dat woord ineens ook weer van toepassing. Maar het is een algemeen beginsel, dat van een gelovig overblijfsel. Ik kom daar straks wel weer op terug. Want ik lees gewoon eerst die andere, dat andere visioen. Weders. Nou ja, dat hebben de vertalers ervoor gezet. Zoals ze voor vers 7 nog gezet hebben in de betekenis van weiders, voorts. Weiders deed mij de Heere Heer al dus zien, en zie, de Heere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. Dat wil zeggen, de twist beëindigen in de praktijk, oordelen met vuur. En er was vuur dus in dit visioen. Amos vertelt het heel kort, want het was gauw pauze natuurlijk. En het verteerde een grote afgrond, onder afgrond te verstaan. Nee, je zoekt het woord op de eerste keer dat in de Bijbel voorkomt. En wat is het daar? De zee. Water. De diepte, maar de diepte staat vol water. Genesis 1, vers 2. Hè? Duisternis was op de afgrond. Water, de zee. Het water werd geconsumeerd. Zo heet was het vuur. Komt wel vaker in de Bijbel voor. Het verteerde een grote afgrond. Ook verteerde het een stuk lands. Nog net niet helemaal, maar toen kwam Amos tussen beiden, de lastdrager, als type van Amos, de lastdrager, weet u nog, als type van Christus dus, komt tussen beiden, en zegt, Heere, Heere, houd toch op, wie zou van Jacob blijven staan, want hij is klein. En dat vuur uitbeelding is van een oordeel, en specifiek van het oordeel Gods, ja, dat lijkt me algemeen bekend te zijn. En ik voeg er maar aan toe, ik weet dat het belachelijk klinkt wat ik nu ga zeggen, maar ja, soms word je ertoe gedwongen. Het is niet een uitbeelding van reiniging. Het is een uitbeelding van oordeel. Hè? Ja. Goed. Maar ook hier wordt dus een overblijfsel behouden, is het idee. Toen berouwde zoals de Heere, ook dit zal niet geschieden. Zei de Heere, Heere. Dat wil zeggen, dit is wel de normale gang van zaken, maar tenzij er iemand ingrijpt, gaat dat gewoon zo door. Maar er grijpt iemand in, er treedt iemand tussen beiden. Zullen we zeggen, er is een trooster. U kent nog die uitdrukking uit de 1 Johannes, ik geloof dat het net hoofdstuk 2 is, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Maar er staat, trooster. Als het Hebreeuws geweest zou zijn, was het dit woord. Er is geen twijfel over mogelijk. Iemand die tussen beiden treedt, opdat er redding zou zijn. Voor een overblijfsel in de praktijk. Maar de trooster is degene die daarvoor zorgt. Normaal gesproken, hemel en aarde zullen vergaan. Maar vanwege de vertroosting, maar je kan net zo goed zeggen vanwege berouw van de Heer wel te verstaan, niet van de mens. Vanwege berouw van de Heer zal toch uit die oude schepping iets behouden worden. Zie? Dankzij de middelaren, dat is wat hier gezegd wordt. En zo zou het ook zijn met deze 10 stammen van Israël. Ik lees meteen weer verder. Ik kom er straks wel na de pauze wel op terug. Ja, ik kom er na de pauze op terug, maar ik lees met opzet eerst even verder. Nog deed hij mij al dus zien, zie, de Heere stond op de muur die naar de paslood gemaakt was. En een paslood was in zijn hand. Hij mat de muur op en die deugde niet, is het idee. Hè? Ik zal de paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Enzovoort. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Met andere woorden, het zal geoordeeld worden. Maar dan staat er. Maar, had ook en kunnen zijn. Maar goed, maar is niet verkeerd. Maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen zullen verstoord worden. Kortom, ik zal tegen Jerobeams huis, Jerobeam was de toenmalige koning. Jerobeam II was de toenmalige koning van 10 stammenrijken. En dus ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard enzovoort. Met andere woorden, hoewel geleerd wordt dat een overblijfsel zou behouden worden, wordt tegelijkertijd geleerd dat dit land, deze staat, zou ophouden te staan. Te bestaan, dus. En dat is ook gebeurd. Want die 10 stammenrijken is in zijn geheel verdwenen. Heb je dat nog? Even snel. Wat staat er? Ik zal Isaaks hoogte zullen verwoest worden. Het is toch altijd prachtig dat daar ineens de naam van Isaak staat in dit. Waarom staat er nou ineens de naam van? Het is Israël, het is Jacob, het is Efraïm, dat kan ook nog. Maar nu ineens heet het Isaak. Waarom zou dat wezen? Omdat het daarna de ballingschap inging en het grootste deel van die 10 stammen is daarna benoemd geworden onder de naam van Isaac. Dan wel de zonen van Isaac, de Saxen namelijk. De Saxons. Leuk hè, dat daar dan ineens die naam Isaac staat. Dat komt omdat we er later meer over leren, alleen niet meer uit de Bijbel. In de Bijbel verdwijnen ze alleen maar. Maar daarna vind je ze onder de naam van Isaac terug. En dat is Bijbels, want in dit verband worden ze zo genoemd. We waren bij de 3 visioenen. Dus in het bijzonder nog even bij die derde, die van het paslood. De Heere stond op een muur die naar het paslood gemaakt was, volgens het paslood. En een paslood was in zijn hand. En de Heer zei tot mij, wat ziet gij Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heer, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Dat paslood is uiteindelijk gewoon een beeld van het woord van God. Als het er helemaal over gaat. Het gaat immers om een norm die gesteld wordt. Het is een meetinstrument. Het is een schietlood, paslood, noemen ze zo'n ding. Eigenaardig genoeg. Het eerste wat ik zie staan is het woord lood. En dan denk ik, nou, lood is een beeld van het woord van God. Van de wet namelijk. Vooral omdat het zo zwaar is. Zo kom je het tegen in Zacharia, bijvoorbeeld profetie van Zacharia. De vrouw in de Eva. Een vrouw in een pot met daarop een loden deksel. Dat wil zeggen, de vrouw onder de wet opgesloten en onder de wet. En de hele Eva met de vrouw erin en de pot en het deksel erop. Het lood erop werd weggevoerd door ooievaars. Werd weggevoerd door ooievaarsvleugels naar het land Siniar, naar Babel. Want daar hoort ze thuis. Al wat onder de wet leeft, hoort daar thuis. In Babel, want Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En alle religie maakt daar onderdeel van. Komt allemaal uit Babel. Oorspronkelijk. Het tichelend strijken is daar namelijk uitgevonden. Kortom, daar komen alle religies vandaan. Je kunt zeggen, alle godsdiensten, alle volken komen daar vandaan. En dus ook hun onderscheidende godsdiensten. Maar Israël onder de wet hoort in Babel thuis. Daarom werd het ook naar Babel teruggebracht in de Babylonische ballingschap. En daarom speelt Babel ook een belangrijke rol in de dagen van de eindtijd. Maar Lot is een beeld van het woord van God. Het is de wet, het is zwaar, het is een last. Komt allen tot mij, zei de Heer, die vermoeid en belast zijt. Dan breng ik je onder een nieuw verbond. Dat is ook een last, maar die is licht. En dat juk is zacht, zo was het, hè. Lot als beeld van de wet, ook omdat Lot gebruikt werd om te schrijven. Daar hebben wij het woord potlood nog aan te danken. Maar om een of andere reden hebben we de klemtoon verlegd. Een potlood, maar het is een potlood. Daar schrijft men mee namelijk. Ja, neem maar een stukje lood. Zo schrijven, op steen, op papier ook trouwens. Mooi grijs. Loodgrijs, om zo te zeggen. Maar het woord lood staat hier helemaal niet. Dus het schiet niet echt op. Ik moet toch even nakijken. Nee, het woord lood staat er niet. Het woord paslood is namelijk de vertaling van het Hebreeuwse anak. Dat kennen wij in het Nederlands ook als eng. Anak. De K wordt een G. Zacht K. Eng. Eng. Het betekent namelijk smal zijn. Eng. To be narrow, zegt het Engelse woordenboek. Hebreeuws Engels. Anak. Maar het is ook gewoon Nederlands. Smal zijn, eng zijn, in de zin van weinig tolerant. Hoe heet dat? Zero tolerance, hè? Wet is wet en daarmee uit. Kortom, het gaat om meten. Aan het woord van God uiteraard, naar Gods normen. En de Heer zegt, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Dat wil zeggen dat het woord van God uiteindelijk zijn plaats zal vinden in Israël. Maar het neemt niet weg, vers 9, dat Isaaks hoogten, het gebergte van Efraïm heet het normaal hoor, maar nu heet het ineens Isaaks hoogten, zullen verwoest en Israëls eigendommen zullen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Niettemin, het idee dat toch dat paslood gesteld zal worden, betekent dat het toch op een of andere wijze een overblijfsel behouden wordt. En dat is de strekking in wezen van al die drie visioenen of gelijkenissen of hoe je ze in de praktijk maar wilt noemen. Dat overblijfsel, dat is een, wij zijn geneigd te zeggen altijd de leer van het overblijfsel. Dat wil zeggen, het Bijbelse idee is dat er in de loop van de geschiedenis, eigenlijk vanaf Adam altijd onder de mensheid, een gelovig overblijfsel geweest is. In Calvinistische kring heette zij de uitverkorenen, om voor de hand liggende redenen, the chosen few in het Engels, de uitverkorenen. Maar eigenlijk gewoon het gelovig overblijfsel. Dat wil zeggen, een deel dat overblijft. Dat zich onttrokken heeft aan, of dat onttrokken geworden is aan de wereld als zodanig. En dus ook aan Gods handelen met de wereld. Als ik diep op moet ingaan, dat moet ik nou natuurlijk niet, maar ja. Als je diep op moet ingaan, dan noem ik altijd vier woorden, vier verschillende woorden die in de Bijbel gebruikt worden ter aanduiding van dit overblijfsel. Men zou al die vier woorden kunnen vertalen met overblijfsel. Ik heb het alleen over het Hebreeuws van het Oude Testament overigens. Maar ze hebben allemaal toch een iets verschillende betekenis, namelijk achtereenvolgens de betekenis van overbodig zijn, to be redundant. In het Engels, dan ben je werkloos, hè? Als je redundant bent. Dan kom je niet aan de bak, heet zoiets. Wat ook de bak mogen wezen. Weet u welke bak dat is of niet? Als je niet aan de bak komt? Hè? Nee, dan kun je geen baan krijgen bij het orkest. Dan kom je niet aan de bak, want het gaat over de orkestbak. Ja, zeker wel. En daarvan afgeleid, dat is later, dat is Nederlandse geschiedenis, wordt vanaf het podium gesproken over de bak, en dat is de zaal. Je hebt eerst namelijk de orkestbak, maar daarna heb je de zaal. En een volle bak hebben is gewoon een volle zaal hebben. Dus als wielrenners volle bak rijden, dan hebben ze geen flauw idee waar het over gaat, maar daarom zijn ze ook wielrenners geworden. Ja. Nou goed, laat maar weer zitten, hè. Maar goed, als je niet aan de bak komt, ben je dus redundant, dat is het eigenlijk. Overbodig. Dat is een van die woorden voor overblijven, overblijfsel. Een ander woord wordt vertaald in de Statenvertaling met ontkomen. Namelijk, dan is men ontkomen door verberging, heimelijk. Dan heeft men een schuilplaats gevonden ergens. En zoek de teksten maar eens op waarover een schuilplaats gesproken wordt. Hè? Dat zijn er nogal wat. Maar het is heimelijk ontkomen zijn, ontsnapt zijn. Dan heb je nog een woord dat de betekenis heeft van dat men is weggevlucht. Gewoon weggevlucht, hard weggelopen voor het gevaar. Dan is men ook ontkomen ontkomen van het zwaard bijvoorbeeld, wat staat er? De ontkomenen van het zwaard hebben genade gevonden in de woestijn. Wat was dat ook alweer? Ik weet het niet. Jeremia 3? Weet ik niet. Doet er ook niet toe. En dan heb je nog, nog een woord en dat heeft de betekenis van dat men is overgebleven omdat men is achtergelaten. Net andersom, men is niet weggevlucht, eruit gevlucht, maar men is achtergebleven. Dan is men ook ontkomen. Al het andere is dan weg. Kortom, vier verschillende woorden die elk voor zich beschrijven de positie van zo'n overblijfsel. Waarna wij terechtkomen uiteraard in Romeinen, hoofdstuk... eigenlijk eerst in hoofdstuk 9... Nou ja, dan moet ik meteen weer terug naar Jesaja. Hè? Want er staat in Jesaja 9 vers 27. Jesaja roept over Israël. Dat is Jesaja 10. Dat letterlijk geciteerd wordt dan. In Romeinen 9 vers 27. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo talrijk, onder verwijzing naar de belofte aan Abraham natuurlijk, in verband met zand der zee, sterren des hemels, al zo zal je zaad zijn. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal toch maar, is het idee dan, en zo staat het geloof ik ook in Jesaja 10, zo zal het overblijfsel in de zin van een minderheid behouden worden. Dat wat ontkomt aan het oordeel, maar ook dat wat is weggevlucht en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Een overblijfsel, de ontkomenen. Maar goed, Jesaja zelf spreekt daar helemaal uitgebreid over. Laat ik dan ook maar meteen lezen Romeinen 9 vers 29... En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere der Heerscharen ons geen zaad had overgelaten. Dat is dus kennelijk een ander Hebreeuws woord, een andere van die vier. Indien de Heere Zebeoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest, enzovoorts. Maar uit Sodom en Gomorra was ook een overblijfsel. Door de Heer zelf. En dat was Lot. Die dus een beeld is van dat overblijfsel. Op een of andere wijze. Illustratie daarvan. In de loop van de hele heilsgeschiedenis. Het idee wat hierover gaat namelijk. Is dat hier in Romeinen 9 tot en met 11 gesproken wordt. Over de kwestie van die zaligheid. Waar die terechtgekomen is. En waar gezegd wordt. Nou ja. Israël heeft het niet gegrepen. Israël is ongelovig. Zij zocht uit de wet gerechtvaardigd te worden, massaal. En daar is dus niks van terechtgekomen. Niettemin was het idee dat God beloften gedaan had. En die beloften zijn in de praktijk terechtgekomen bij de gemeente. Dat was hoofdstuk 8. Waar gezegd wordt dat wij als kinderen Gods, erfgenamen van God zijn. En dus tot zonen zouden worden gesteld. En daarna is de vraag, hoe kan dat? Want die zoonstelling was toch beloofd aan Israël. En meer specifiek, maar dat staat er niet bij meer, aan Efraïm, Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene, staat daar. Hè? En als dat aan de gemeente wordt toegeschreven, in Romeinen 8, dan is de vraag, hoe kan dat nou? Want het was toch aan Israël beloofd. En dan zit je midden in de meest elementaire theologische discussie altijd. Is dan maar de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Is dan de vraag. En daarmee meteen, daar gaat daar de strijd dan over. Of dat zo is, zo ja en waarom niet. En zo, dat soort dingen. Ik kan er nooit een touw aan vastknopen, hoe dat precies in elkaar steekt. Maar Paulus legt het hier uit. En zegt, nou ja, van het Israël als volk is het weggenomen. Maar het is terechtgekomen bij een overblijfsel. Ja, van dat volk. Want anders is het geen overblijfsel. Als het van het volk is weggenomen en terechtgekomen is bij een overblijfsel, moet het toch een overblijfsel uit dat volk zijn, waardoor dus hier geredeneerd wordt dat de gemeente beschouwd moet worden als een overblijfsel uit Israël. Is de gemeente dan Israël? Nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan heb je al die teksten die zeggen, nee, het was niet Israël, het werd van Israël weggenomen, het werd gegeven aan de volk of het werd gegeven aan de heidenen. Zie. Het hele punt is dat beide waar is, maar ja, het is maar van welke kant je het bezien wil. Hè? En wat Paulus uitlegt, is dat zaligheid terechtgekomen is bij een overblijfsel, dat logischerwijze fundamenteel Israëlitisch moet zijn, op een of andere manier. En dat legt hij uit in de eerste plaats natuurlijk hier in Romeinen 9, maar daarna in het bijzonder in Romeinen hoofdstuk 11, waar hij de draad opnieuw opneemt en zegt, ik zeg dan, met andere woorden, dat had hij al gezegd, maar nu zegt hij het nog een keer. Het hele probleem is, maar dat maakt het voor mij ook erg lastig om erover te spreken, het hele probleem is dat de apostel nooit nauwkeurig en expliciet zegt hoe het in elkaar zit. Je moet het goed lezen. En dan nog moet je Petrus erbij halen. En die zegt, ja, maar het is niet van eigen uitlegging. Hè? Je moet schrift met schrift vergelijken. Dat blijft ook in Romeinen 9 tot en met 11 zo. Dus hij zegt nooit de dingen helemaal, hij zegt nooit het laatste woord, zal ik maar zeggen. Maar als je moet de gedachtegang volgen, dan mag het niet problematisch meer zijn. Hij zegt, vers 11 vers 1, ik zeg, dan heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, volstrekt niet. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham en uit de stam van Benjamin en God heeft mij niet verstoten. Dus heeft God zijn volk verstoten in de zin van alle leden van dat volk? Nee. Wat dan? Nou ja, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft, met wie hij in gemeenschap getreden is, aan wie hij beloften gedaan heeft, enzovoort. Dat kan nooit. Of weet gij niet, en dan komt hij, of weet gij niet, want wij worden geacht wat te weten, hè? Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt u dan met goddelijk antwoord? Nou, het antwoord was, ik heb mijzelf 7000, nog staat erbij, volgens de vertalers zijn het er dus bij elkaar 7001, volgens de letterlijke grondtekst zijn het 7000, afhankelijk van de exclusieve of inclusieve telling. Misschien kun je daar nog iets over schrijven. Nou goed. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie van het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat wil zeggen die trouw zijn gebleven aan de Heer. Waarmee maar gezegd wil zijn dat er dus een overblijfsel was. En dat staat ook in vers 5, volgende vers. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Alzo is er ook, dan ook, dus ook in deze tegenwoordige tijd. Paulus zegt, er was dus altijd zo'n overblijfsel en het is er nu ook in onze dagen. Wat hij niet schrijft, en dat is een goede illustratie meteen van wat ik net probeerde te zeggen. Hij laat iets weg. Hij zegt niet alles. Maar je moet goed opletten. Want als je de moeite neemt om 1 Koningen 19 vers 18 ernaast te leggen. Bladzijde 379. Kortom, als je de moeite neemt om 1 Koningen 19 vers 18 ernaast te leggen, dan zul je zien dat Paulus twee woorden heeft weggelaten. Uit de zin, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat staat er namelijk niet. Er staat in 1 Koningen 19 vers 18, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Heb je dat? In Israël. De rest is natuurlijk iets anders geformuleerd, maar het mogen duidelijk zijn dat dat wel overeenkomt. Maar wat hij heeft weggelaten is in Israël. Dat hoort er dus wel degelijk bij. Paulus zegt het alleen niet. Maar het impliceert dat de gemeente officieel in Israël is. Deel uitmaakt van Israël op een of andere wijze. En u begrijpt dat daar die 10 stammen kwestie achter zit. Toch? Het verhaal dat de gemeente juridisch zijn oorsprong vindt, of haar oorsprong vindt, moet je dan zeggen. Inderdaad niet in Juda, maar wel degelijk in Efraïm. En dat het eerstgeboorterecht van de gemeente hetzelfde is, exact hetzelfde is, als het eerstgeboorterecht van Efraïm. En dus van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm enzovoorts. Dat vererfd is geworden via de 10 stammen. En via de 10 stammen terecht is gekomen bij de gemeente. Met andere woorden, de gemeente in onze dagen is dat overblijfsel. Ik vind het van belang, want er zijn er die zelfs beweren dat het gelovige overblijfsel in Israël in onze dagen er ook moet zijn. Maar ze zoeken het onder de orthodoxe Joden. Met name die in Mea Shearim. Dat zijn die lui die ons met stenen bekogelen, zal ik maar zeggen. In Jeruzalem. In die orthodoxe Joodse wijk, weet u wel. Dan zeggen ze, maar, ja, maar dat zijn toch de gelovige Joden. Nee, dat zijn de ongelovige Joden. Zij zijn juist degene die geacht worden het woord te kennen. Daar gaan ze ook praten op. Maar die het verwerpen. Want als je Mozes zou geloven, zou je ook in mij geloven. Juist zij die het woord hebben, erkennen de Heer Jezus niet als de Messias. Zij zijn bij uitstek de ongelovigen. En zij blijven dus zeker niet over. Zij zijn niet dat gelovige overblijfsel, dat zijn juist wij. Uiteraard, hè? Inclusief de gelovigen eventueel uit de Joden. En ik zeg het meestal zo, hè? Uit de Joden. Want daar is het uit dan. En net als wij, we zijn gelovigen uit de heiden. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. Hebben wij dan onze heidense identiteit verloren? Ja. En als dan iemand als Jood tot geloof komt, heeft hij dan zijn Joodse identiteit verloren? Dus de vraag in die volgorde stelt, is het antwoord ja. Toch? Je kunt ze ook in andere verband stellen, dan zijn de antwoorden waarschijnlijk weer wat anders. Maar goed, dat is allemaal gedoe. Dat schiet niet echt op, hè. Maar het gaat om die leer van een gelovig overblijfsel. Opmerkelijk daarbij is dat dat idee dat er altijd een overblijfsel was en is, dat vinden we leerstellig eigenlijk uiteengezet hier in Romeinen 11, waar het van toepassing is op de gemeente die geacht wordt te zijn voortgekomen, wel degelijk uit de 10 stammen van Israël. Laat die goed tot u doordringen. Bovendien Elia en koning Achab en het hele gedoe, dat vond ook plaats onder de 10 stammen van Israël. En wij komen uit Amos, waarin die 3 gelijkenissen of in die 3 visioenen geleerd wordt. Nee, er zal een overblijfsel behouden worden. Dat is ook onder de 10 stammen van Israël. Zie? Op bijzondere wijze. Waarbij er ook uitdrukkelijk vermeld wordt dat het een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Het idee is namelijk dat God hen doet overblijven. God doet hen ontsnappen. God laat hen vluchten, roept ze op om uit te gaan buiten de legerplaats. Dan wel, God geeft ze een schuilplaats, zodat wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten enzovoort. U kent allemaal die beelden en die Bijbelse uitdrukkingen enzovoort. Kortom, wij zijn aangewezen om aan de toorn te ontvlieden. Dat was de uitdrukking van Johannes de Doper. Wie heeft u aangewezen om aan de toorn te ontvlieden? Ja, de Heer zelf, uiteraard. Hè? En hij doet ons ontkomen naar de verkiezing der genade. En die is op grond van geloof. Het is een genadige verkiezing, dat wil zeggen, het is niet op grond van werken. Nee, op grond van het tegenovergestelde, op grond van geloof. Maar ja, daar gingen alle voorgaande hoofdstukken, dat wil zeggen de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief over. Dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en niet uit werken der wet of wat dan ook. Wordt gerechtvaardigd door geloof alleen en inmiddels staan wij in de genade en hoe dit allemaal maar heet mag. En dus zijn wij inderdaad zo'n overblijfsel. Maar wat Israël zelf betreft staat er, hetgeen Israël zoekt, 11 vers 7, hetgeen Israël zoekt heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en dat is leuk. Want eerst heette het een overblijfsel en nu heet het de uitverkorenen. En inderdaad, daar is geen verschil tussen. De overgeblevenen zijn uitverkorenen en de uitverkorenen blijven over. In de uiterste betekenis ook van de term, want als eenmaal deze oude schepping voorbij zal zijn, dat duurt nog minstens 1000 jaar, maar vooruit. Maar als eenmaal die oude schepping voorbij zal zijn, is al wat overblijft uitverkoren op grond van geloof. En zoals gezegd, het is een belangrijk thema in Jesaja, maar Jesaja wordt geacht te zijn de evangelist onder de profeten in het Oude Testament. En zowel in het eerste deel van Jesaja als ook in het tweede deel wordt daar uitgebreid over gesproken. Een overblijfsel zal behouden worden, een van zijn zonen heette zelfs zo. Een moeilijke naam die ik niet kan onthouden, maar dat is een overblijfsel zal behouden worden, hè. De ene heet haastig buitspoedig roof, in het Nederlands kan ik het onthouden. En de andere heet een overblijfsel zal behouden worden. En zo is het maar net. He? Kan jij het uitspreken? Gasbas, ja. Ja, iets met gasbas, maar er zat toch wat voor. Hoe die moeder die jongens genoemd heeft, weet ik niet. Maar laat maar zitten. Maar het is een belangrijke waarheid. En dat is ook ons probleem altijd. Hè? Het is het probleem van de mens. Hoe ontkomt hij aan al dat gedoe? Aan alles wat de wereld overkomt. De levenskunst is om zich daaraan te kunnen onttrekken. Van wie heb ik dat gehoord?
Ja, dat weet ik.
Nee, dat heb ik van huis uit geleerd. Maar nee, laatstelijk heb ik dat gehoord van Midas Dekkers. Die zei, het gaat slecht met de wereld, of je moet je zwaar inspannen om er wat aan te doen. En dan ga je er zelf mee en onderdoor in die strijd. Of je moet je schouders overhoop halen, eruit gaan en een beetje nakijken en er laconiek over doen. En dat is wat hij doet. Dat is zijn keus. Het is jammer, hij had het had een goede gelovige geweest, maar dat wil hij niet wezen. Dus ja, houdt het weer op. Hè. Dat is jammer, maar zo'n positie komt wel aardig overeen, denk ik wel eens. Maar dat terzijde. Maar wat niet terzijde is, is inderdaad dat de Heer oordeel aankondigt. Maar er is altijd een ontkoming mogelijk. Dat is ook altijd de prediking geweest van oudsher. En wat de meerderheid betreft heet het, gij zult die meerderheid, de menigte staat er trouwens in de Statenvertaling, niet volgen in het kwade, dat is altijd de meerderheid. Maar gelovigen vormen de minderheid die behouden zou worden. De Bijbel spreekt in verband met Israël dan over een klein kuddeke. Gij wormpje Israëls en dat soort terminologie. Of spreekt over de vijgenboom die afgeschud wordt en dan blijven er maar 2 of 3 beziën. Bessen. Over in de opperste twijg of zo. Dat is Jesaja waar dat staat. Of het bos brandt af, dat is ook Jesaja. Het hele woud brandt af, maar er blijven maar een paar bomen over. Een jongsken zou ze kunnen tellen. Dus dan wordt het weer 2 of 3. Want 2 of 3 in de Bijbel staat voor een weinig. En wordt inderdaad veel gebruikt ter aanduiding van dat overblijfsel. En vandaar in het Matthäus-evangelie, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Wij denken dat het daar om een aantal gaat, maar dat is helemaal niet zo. Het is de verwijzing naar een gelovig overblijfsel. Dat in zijn naam vergadert, in de praktijk is het heel de gemeente. En die wordt geacht een minderheid te zijn in het grote geheel. Hoe dan ook, een overblijfsel zou behouden worden. Dat wil zeggen, het oordeel wordt op, aan het eind toch tegengehouden. Er blijft een stukje bij wat niet in het vuur komt, in de, het visioen van het vuur. Of dat niet een stuk, of dat stukje land dat niet in de, door de springhanen wordt opgevreten. Maar het neemt niet weg dat in vers 9 van Amos 7 staat: maar Isaaks hoogten zullen verwoest worden. En Israëls eigendommen, dat zijn die hoogten, dat is het land, zullen verstoord worden, want de Heer zelf zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Dat wil zeggen, hier wordt de komst van de Assyriërs aangekondigd. Dat land zelf is in zijn geheel ten onder gegaan. Voor zover daar trouwens toch een overblijfsel is, kan je het moeilijk een gelovig overblijfsel noemen, maar eigenaardig genoeg, daar is wel iets van overgebleven toch. Niet echt van het tienstammenrijk, maar neem niet weg dat de wegvoering van het tienstammenrijk werd opgevolgd door een doordat Assyriërs gevestigd werden van hogerhand in het gebied van die tienstammen uiteraard. En dat zijn dus later de Samaritanen, die zijn daaruit voortgekomen, zodat de Samaritanen, ook waar ze dan uiteindelijk voorkomen in het Nieuwe Testament, geacht worden een soort overblijfsel te zijn van de tien stammen van Israël in het land. Het is rudimentair, maar stelt niet zoveel voor. Maar het is wel een prachtige illustratie. En mijn vader beweerde, en ik denk dat het ook klopt, dat de Samaritanen een type zijn van de gemeente. Zij worden geacht niet Joods te zijn. Dat kun je elke Jood navragen overigens. Dat moet je niet aan christenen navragen, want die denken dat Samaritanen een soort Joden zijn. Maar dat is misverstand. De Joden weten wel beter. De Samaritanen trouwens ook. Zelf, hè. Maar de Samaritanen worden geacht een beeld te zijn van de gemeente. Dat wil zeggen, ze zijn, op een of andere wijze is er een soort binding met de Joden, maar het zijn geen Joden, het zijn heidenen. Maar ze kennen die God van Mozes. En illustratief voor onze dagen is natuurlijk de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Dus de eerste van wie we in de Bijbel dan lezen, dat, onder de heidenen althans, dat ze het tot geloof komt in de Heer Jezus als de Messias. En illustratief is daarna ook dat de Heer zelf wordt voorgesteld als de barmhartige Samaritaan. En een van de leukste vind ik dat verhaal van de tien melaatsen. Omdat het lijkt op de tien musjes op een tak en toen werd er een. Nou goed, of de tien. Oh nee, dat mag je niet meer zeggen. Er waren eens tien melaatsen. Zij werden allemaal genezen. De Heer zei: toon je aan de priester, enzovoort. En daarna kwamen ze terug. En toen kwam er maar één terug. Die andere negen zijn nooit meer gezien. Er kwam er maar één terug. En waar het de uitbeelding van is, lijkt me duidelijk. Die tien zijn inderdaad een beeld van de tien stammen van Israël. Maar die ene die maar terugkwam, genezen en wel, is een beeld van de gemeente daaruit. En die, van hem staat, die ene, hij was een Samaritaan. Dus dan heb je weer de connectie. Maar tienstammenrijk zelf is ten onder gegaan, nooit meer van gehoord. Dat is in het jaar 722 officieel voor onze jaartelling gebeurd. En het is zo grondig gebeurd dat men in het algemeen spreekt over de tienstammen zijn zoek geraakt. Ze heten de verloren tienstammen. Dat is een vaste uitdrukking in het Nederlands. Ik weet nooit waarom. De verloren tienstammen, omdat het woord verloren ook in gewoon Nederlands de indruk wekt dat er nooit meer wat van terechtkomt. Maar in dat geval zijn ze niet verloren, dan zouden ze gewoon verdwenen moeten zijn, definitief. En dat is niet zo. En degene die dat goed weten zijn de Joden. Die weten heel goed dat als de Messias komt, dan komen ook die andere tien stammen op een of andere wijze weer terug. Alleen in christendom is daar nooit enige ruimte voor geweest. En dat maakt het weer problematisch. En als die er al wel is, dan komt men gewoon niet verder dan door te beweren dat in de toekomst die 10 stammen er zullen zijn. Want dan zal, uit de 12 stammen van Israël zullen 144.000 dienstknechten Gods verzegeld worden enzovoorts. Maar als ik, laten we zeggen, Johannes de Heer goed begrepen heb, dan weet ik niet zeker of ik hem goed begrepen heb. Maar als ik hem goed begrepen heb, dan beweert hij dat de 10 stammen gevonden moeten worden. Gewoon onder de Joden, dat ze ook Joden zijn. Dat ze teruggekeerd zijn met de Joden uit de ballingschap enzovoorts. Het enige bewijs dat de man daarvoor aanvoerde, was dat er in de dagen van de Heer Jezus een vrouw uit Azer was. Ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus. En aangezien er een vrouw uit Azer was, waren dus alle 10 stammen teruggekeerd onder de Joden. Het lijkt mij toch wel wat erg voorbarig. Alsof er in Suriname dan geen Surinamers zouden wonen, omdat er hier een paar rondlopen. Dat is natuurlijk toch dwaas. En waarom men dat redeneert, weet ik niet. Ik heb dat nooit kunnen achterhalen. Ja, ik denk dat ik wel weet waarom. Maar het wordt nooit gezegd, hè. Waarschijnlijk wordt dat geredeneerd om de mogelijkheid uit te sluiten dat de gemeente in onze dagen wel degelijk uit de 10 stammen afkomstig is. En voor zover hij uit de 10 stammen afkomstig is, zou het dan toch uit de Joden zijn, want de 10 stammen horen bij de Joden. Hebben we die nog? Ik vind het heel krom en daarom haal ik het ook graag aan. Ik bedoel, dat zijn opvattingen, die zijn niet te hanteren. Die zijn niet te funderen, zijn niet te beargumenteren. Dat heeft men gewoon uit de duim gezogen om andere dingen te vermijden, andere mogelijkheden te vermijden. En dat zit. In werkelijkheid moet het zo zijn dat die 10 stammen verdwenen zijn in de Assyrische ballingschap, maar van daaruit wel degelijk ergens een plek op aarde gevonden hebben als bestaande volkeren, maar kennelijk onder een andere naam. Waarom ook niet? Zo moet het dan wezen, en die moet in de toekomst alsnog als Israël erkend worden, maar dat kan ook alleen maar als ze eerst tot geloof komen. En hetzelfde geldt voor de Joden ook, die dan overigens hun eigen naam hebben behouden. Tot hun eigen ellende overigens. Want je kan geen Jodenvervolging hebben als de naam Jood niet gebruikt zou worden. En men niet een Joodse identiteit zou claimen. Wat ook al vreemd is, want niemand weet wat dat is. Ook de Joden niet. Ik weet wel, dit wordt men nooit in dank afgenomen, dit soort uitspraken. Maar dat is omdat al die opvattingen zo verschrikkelijk zwak zijn. Daarom moet je je mond erover houden, het is te kwetsbaar. Maar het is ook onjuist natuurlijk. Want waar het in werkelijkheid om gaat, is dat die 10 stammen wel degelijk zijn weggevoerd. Het Rijk als zodanig heeft opgehouden te bestaan. Een herinnering daaraan hebben we in de vorm van de Samaritanen. Zo van, is er ooit zo'n 10 stammen Rijk geweest? Hoe weet je dat? Hoe kan je dat weten? Nou, dat weet je omdat het tot vandaag nog Samaritanen zijn. Die in de Bijbel geïntroduceerd worden 2.500 jaar geleden, die de plaats van de 10 stammen innemen enzovoorts. Er zit nog wat meer aan vast, maar dat hoef ik nou niet allemaal te vertellen. Maar ze zijn een herinnering daaraan. Ze moeten nog ergens zijn, en het is ook geen enkel, hoeft ook geen twijfel over te bestaan, dat ze onder de naam Isaac bekend zijn geworden, en overigens ook onder de naam van Omri, de vader van koning Achab. Omri. Want Omri schrijf je met een ayin aan het begin. Dat is de NG-klank bij ons ongeveer. Een hele zachte K zou het kunnen zijn. En als je iets harder wordt, wordt het Gomri. En als je dat alleen al uitspreekt, ben je in Wales terecht. Gomri. En als je het nog harder uitspreekt, dan ben je terecht bij de Kennemers. De Kennemers, ja. Dat zijn geen Friesen, of wel? Nee, het zijn Kaninevaten, toch of niet? Nee, het doet er ook niet toe. Maar onder die namen zijn ze bekend geworden. De Kimmeriërs. En vervolgens, vanuit het Romeinse Rijk, aangeduid als vreemdelingen, als zwervers, als barbaren, degene die niet in het Rijk thuis horen, maar er omheen zwerven, trokken, langs alle kanten overigens, En vandaar heten ze Kelten. Of in een andere taal Galliërs, maar dat is hetzelfde woord. En dat zijn de meest voor de hand liggende namen. Voor het volk als zodanig. Waarna natuurlijk zo'n volk onderverdeeld wordt in stammen van oudsher. En dan komen er nog wat namen op de kaarten staan en in de lijst. Maar dat doet nou weinig de zaken. Maar interessant blijft dat hier als bij uitzondering, want komt zelden voor, de naam van Isaac gebruikt wordt ter aanduiding van dit volk. Terwijl strikt genomen de naam Isaac ook gebruikt zou moeten worden voor de Joden. Maar over hen gaat het niet, het gaat over de tienstammen van Israël. Maar hierna vind je ze terug als de Saxen en als de Galliërs. Het verschil tussen die twee termen, nou is heel gemakkelijk. De eerste golf van dat volk dat hier in West-Europa terechtkwam, dat heette de Galliërs dan wel de Kelten. De Galliërs, dat is de uitspraak van de zeevarenden, heb ik begrepen. De Galliërs. De Kelten, maar die kregen wat druk in de achterhoede en dat waren dan de Saxen. Dat is jaren later de volgende grote volksverhuizer die erachteraan kwam. Het is gewoon hetzelfde volk. Er kwamen de achterblijvers alsnog ook onder de naam Saxen en langs een iets andere route. Maar daar hebben wij nog steeds het verhaal van de grote volksverhuizing aan te danken. Niemand kan het bijhouden hoe dat precies ging. En wie ook weer waar liep enzovoorts. Ook in Nederland, ik heb het nooit begrepen. Want eerst kwamen de Batavieren in ons land. En daarna kwamen de Friezen, de Franken en de Saxen. Ik heb altijd me afgevraagd, waar zijn die Batavieren nou gebleven? Maar ja. Hè? Waar zijn die dan gebleven? Weet je veel.
De Romeinen ingelijfd. De Bataven moesten soldaten leveren.
Ja, goed. Natuurlijk, uitvinders van de fietsen, zeiden we. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ja, die werden ingehuurd door de Romeinen enzovoorts aan de grens van het Romein. Oké, maar waar zijn zij gebleven? Wo zijn ze gebleven? Enzovoort. Dat weet je dan niet hoe dat precies allemaal gegaan is. Hè? En bij ons zijn Saxers, en zo die lui die, nou ja, de uitvinders van de motocross, zal ik maar zeggen. En van de, hoe heet het ook alweer, de Nederpop en zo, hè? Uit het oosten des lands. Weet je veel? Ja. Nee, joh. Enzovoort. Maar het is wij hebben die term heel erg versmalt en een heel kleine betekenis aangegeven. Maar er vallen heel wat volken bij elkaar onder. Nou goed, dat doet er nou verder niet de zaken. Maar je proeft eruit toch een overblijfsel. Let even op, want dat staat er niet bij, hè? Als je vers 7 tot en met 9 leest, die visioen over het pasloot, dan denk je, nou hier verdwijnt iedereen, hè? En toch een overblijfsel. De Heer zou zijn pasloot stellen in Israël. Dat wil niet alleen maar zeggen een oordeel, maar het veronderstelde dat zijn norm zal stellen in een land dat het dan wel moet wezen. Dat is één ding. En het andere is, het land zal er niet zijn, want het zal verwoest worden, het zal verstoord worden. De Heer zal met het zwaard opstaan tegen het huis van Jerobeam. Hoe moet dat verder? Nou, het antwoord is, die zouden verdwijnen. Wat er van overblijft, zal ik maar zeggen, verdwijnt weliswaar in de ballingschap. Maar in de ballingschap zou de Heer in eerste instantie zijn paslood onder hen stellen. Want de normen en waarden waar Balkenende enige jaren lang al om roept, zijn natuurlijk gewoon de Bijbelse normen en waarden. Dat is dat paslood. Men is het inmiddels weer kwijt. En daarna krijg je de vervulling van het een en ander in de toekomst. Maar dan is het niet uitsluitend of exclusief van toepassing op de 10 stammen, maar op alle stammen van Israël. In de terugverzameling van Israël uit alle volken. En daarna in de 1000 jaren, zal ik maar zeggen, waar de Heer zijn paslood in het midden van Israël zal oprichten. Waar men niet zal zeggen, ken de Heere, omdat iedereen de Heere kent. We zullen het hier weer bij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons weer de gelegenheid geeft om samen te komen rondom uw woord en in bijzonder deze oude profetieën. We danken u dat we mogen zien dat ze niet alleen in het verleden een toepassing gehad hebben, maar dat ze hun uiteindelijke vervulling zullen vinden in de dagen die voor ons liggen. De dagen van de verschijning van Christus in heerlijkheid. En we willen u dankzeggen dat we daarnaar mogen uitzien, in de wetenschap dat die dagen zullen brengen de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En bovendien zullen ze brengen die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u voor dat uitzicht en vragen u, wees u in afwachting daarvan ons nabij, opdat reeds nu onze wandel zou zijn tot eer van uw naam en opdat reeds nu uw woord de norm zou zijn waaruit en waardoor wij leven. Wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.